NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc. En ik begin vandaag weer met een reactie van een van onze podcastluisteraars, Stefan, die nog precies weet waar hij was toen hij een bepaalde aflevering hoorde. Hij schrijft onder meer dit. Laatst heb ik geluisterd naar de uitzending van Hardy Banning, terwijl ik op de hardloopmachine stond in Mumbai. Die uitzending was een juweeltje. Het prachtige verhaal van Tempo Dulu tijdens een werkbezoek in Po, Zuid-Frankrijk. De meeste uitzendingen luister ik op weg naar mijn werk of terug naar mijn huis in mijn auto door het mooie Engelse landschap. Nou, u hoort het, Radiodoc is overal. Dank voor je reactie, Stefan. En u weet het, als u ook uw luisterervaring met ons wilt delen, ons e-mailadres is redactie@npodoc.nl. En we vinden het niet alleen leuk om te lezen, het is voor ons ook leerzaam. Dus kom maar op met e-mails. En dan nu de documentaire Palmen op de Noordpool. In de exacte wetenschap ben je het grootste deel van de tijd aan het ploeteren zonder dat er iets uitkomt. Monsters nemen, proeven doen, analyses maken. En je dan realiseren dat het weer niets heeft opgeleverd en je weer helemaal opnieuw kunt beginnen. Zelden vind je iets wat zo belangrijk is dat je het kunt publiceren in een vaktijdschrift. En het is nog zeldzamer als je met je onderzoek de toptijdschriften weet te bereiken, zoals Science en Nature. Professor Henk Brinkhuis haalde niet alleen de Nature, met zijn collega's vulde hij zelfs een compleet nummer van Nature. Ze hadden dan ook een spectaculaire ontdekking gedaan. Een ontdekking op de Noordpool, die de sleutel kan zijn voor ons klimaatprobleem. Inmiddels zijn we 14 jaar verder, is de aarde verder opgewarmd en staan de kranten vol over CO2-uitstoot. Hoe kan dat? Wat hadden de wetenschappers gevonden op de Noordpool? En waarom hoorden we niets meer over de resultaten? Luister naar een portret van geoloog Henk Brinkhuis, gemaakt door Saskia van Leeuwen en Saar Slegers. Een deel van de interviews is gedaan door wetenschapsjournalist Diederik Jekel en was eerder te horen in het tv-programma Focus. Dit is Palmen op de Noordpool.
Oké, Diederik, hier zijn we in het heiligdom van de geologie. Wow. Dit is de kathedraal van de tijd. Je moet hier eigenlijk even een momentje van stilte hebben. Om te beginnen te begrijpen hoeveel tijd hier opgeslagen ligt.
Een grote loods in Bremen. Het lijkt een beetje op een gigantisch magazijn van een doe-het-zelfzaak.
Een beetje gamma-achtige look.
Maar dan superstrak georganiseerd. Rijen met stellingkasten, 8 meter hoog en tientallen meters lang. Met allemaal gekleurde buizen. En daarin
aan elkaar geregen laagjes van de aardgeschiedenis. Zoals die uit de oceaan naar boven is getrokken.
Duizenden en duizenden boorkernen met allemaal laagjes aarde. De meeste zijn miljoenen jaren oud. Geologen van over de hele wereld hebben ze verzameld. Geologen zoals professor Henk Brinkhuis. Een wetenschapper in leren jek en cowboylaarzen. Wat er voor een leek uitziet als een collectie plastic buizen, is voor hem een soort tijdmachine.
Dit is allemaal eigenlijk het geschiedenisboek van de aarde wat je hier voor je ziet. Als jij op de aarde woont, zoals als je in een fantastisch mooie flat woont, als je maar lang genoeg de tijd daar en wind en water en allerlei narigheid laat gebeuren, als over hele lange tijd wordt alles naar de zee vervoerd. Dus alle klei, alle stukjes van wat je maar kan verzinnen, van het plantenleven, van het dierenleven, van ons, dat komt uiteindelijk, gaat dat naar de zeebodem en die stapelen zich daarop als een geschiedenisboek. Dus als je moet het alleen maar kunnen leren lezen.
Henk Brinkhuis is een man die licht stottert, maar die zich niet makkelijk laat onderbreken. Vooral niet op deze plek, die zoveel voor hem betekent. Want ergens in deze loods ligt de grootste ontdekking uit zijn carrière.
En jouw kern ligt hier, ergens ook?
Ja, ik heb hem dus al 14 jaar niet meer gezien.
14 jaar?
Ja, want dat was op het moment waarop wij dus op de Noordpool die boringen deden.
Hier ligt een boorkern waarin, volgens Henk dan, misschien wel de oplossing voor ons klimaatprobleem verborgen ligt. Dat hij hier nu loopt, had hij vroeger niet kunnen bedenken. Hij had in zijn jeugd nog geen steen opgeraapt. Even dacht hij er nog aan om naar de filmacademie te gaan.
Ik kom uit een filmmakende familie en die, nou, zou ook een heel lang verhaal zijn. Maar ik vond op dat moment, ik ben toch eens te kijken en dat van die filmmakende waren ze alleen maar roken naar gigantische harsrokende hippies. Waar ik dacht, nou, ik ga hier niet.
Na een tip van een vriend begon hij met een studie geologie. Maar ook dat bleek geen succes.
Vervelende colleges en het is allemaal erg saai, vond ik.
Maar toen mocht hij op veldwerk.
En dat veldwerk, nou, dat was helemaal het einde. Dus dan gingen we naar Spanje op dat moment. En dan werd je dus ergens in een soort van woestijn neergezet met gieren erbij. En dat in 40 graden weer omhoog lopen op die bergen. En altijd met een grote hamer in je hand waarbij je al die keien kan stuk slaan om te zien wat het is. Nou, dat vond ik echt helemaal dus het einde. En dus daar was ik verkocht voor de geologie.
Ver weg van de collegebanken en de drukte voelde hij zich goed.
En ik was vooral van de woestijnen en van waar je gewoon niet zoveel mensen hebt, zeg maar. Dat is meer. Dus waar meer alle natuur aanwezig is en waarbij de wind en water en allerlei beesten.
Hij raakte betoverd door de verhalen die verborgen liggen in de bodem.
Vooral de lange geschiedenis van de aarde. Met zo'n hand zand of klei of kalk heb je die in je handen. En dat, daar, ja, voor mij ging dat helemaal leven. Dat je je helemaal voorstelde van, goh, ik zit hier naar een oud soort van koraalrif. Zie ik die alle resten van en dan stel je helemaal voor hoe dat er dan vroeger uitzag. En met wat voor een zwemmende beest erbij rondzwommen. Inclusief de dinosauriërs en man.
Henk is nu 59 jaar oud. Samen lopen we in, zoals hij het zelf noemt, de kathedraal van de geologische tijd. Er liggen boorkernen genomen van de zeebodem.
Nou, als je dus de aardgeschiedenis wil gaan reconstrueren en gaan snappen, dan ben je dus op zoek naar allerlei stukjes van de aardse tijd die in steen en zand en klei is neergelegd. En die kan je ook best op, die kan je prima dus op land vinden. Alleen op het land is het meestal zo dat alles daar enorm in elkaar is gedrukt en vervormd. En wat blijkt dan? Dat als je naar die oceanen gaat, daar is, zeg maar, je kan het vergelijken met een omgevallen servieskast. Als je die laat vallen, dan vind je allerlei borden en scherven en dingen. Die probeer je dan met allerlei moeite in elkaar te lijmen. En wat zat ook alweer waar en welk bord hoort waar. Maar het zou veel aardiger zijn als je gewoon die hele mooie porseleinkast hebt, waar je gewoon bord na bord na bord prima kan zien. Nou, daarom gaan we op zoek naar die oceanen als zijnde de mooiste archieven van het geschiedenisboek van de aarde.
Op de oceaanbodem liggen de borden van de servieskast nog netjes opgestapeld.
Op de bodem van de wereldzeeën zijn allemaal gaten geprikt. En die zie je hier, en die zijn allemaal keurig naar boven gehaald. Er zijn allerlei plakjes gesneden. En die vind je hier allemaal keurig. Deze kernen kunnen van het midden van de oceaan komen. Dus die zijn 3000 kilometer van de kust genomen. Ah. En toch heb je daar fantastische, complete records van wat er ooit is gebeurd.
Over de hele wereld hebben geologen bodemmonsters verzameld. Maar er was één plek waar ze nog nooit bij hadden gekund.
Het stond heel lang op de bovenste plek van het verlanglijstje van alle wetenschappers. Van kunnen we niet een keertje naar die Noordpool gaan of er vlakbij om daar te gaan boren? Want van dat hele bekken daar weten we echt helemaal niets van.
Wie diep genoeg graaft, kan zo ver terug in de tijd dat het niet alleen informatie oplevert over wat er is gebeurd, maar ook wat ons nog te wachten staat. De aarde heeft al van alles meegemaakt. Koudere en warmere fases en ook wereldwijde klimaatrampen. Vandaar dat Henk en andere wetenschappers stonden te popelen om een diepe boring te doen in de bodem van de Noordpool. Maar het idee leek onuitvoerbaar. Hoe kon je te midden van een dikke laag ijs honderden meters diep in de oceaanbodem boren op een schip vol peperdure apparatuur dat ook nog eens stil moest blijven liggen?
Je moet je voorstellen, er zijn voetbalvelden, grote scherven van ongeveer 2 meter dikke ijsplaten die jouw boot aan de kant willen drukken. Dus je kan daar niet simpel op je schroefje blijven hangen of dat gaat je niet lukken.
Maar toch, op een dag ging bij Henk de telefoon.
Nou, het was een beetje unreal, want ik werd daarna gebeld door een professor Bakman uit Zweden. Die had het vroegste verzameling van ideeën bij elkaar gebracht. En dit was voor het eerst eigenlijk dat er een plan naar voren kwam dat gewoon heel erg slim leek. Ze hadden nu ook een goed verhaal van hoe ze dat konden doen überhaupt.
Het werd een van de duurste wetenschappelijke boringsexpedities ooit. Een groep van 18 internationale wetenschappers op een schip met 2 ijsbrekers aan hun zijde.
Waarvan één dus één grote Russische nucleaire ijsbreker.
Wow.
We break for no one. En die, als het ware, die maakt als het ware de werelds grootste martini-cocktail voor het andere schip. Dus die, alle grote ijsplaten worden tot kleine blokjes kapotgevaren.
Dus er zit in het midden zit je boorschip met een gigantische kilometerlange boording daaronder. En dan nog een paar honderd meter grond in. Ja. En om die stil te houden dat het niet afbreekt, gaat er een gigantische nucleaire boot omheen alles kapot maken.
Ja. Ja.
En daar zat jij op dat middelste schip.
Ja, want het was één schip was dan echt het boorschip. Het andere schip, waar wij dus heen en weer gehelikopterd, was het wetenschappelijke schip. Waar alle kleine mini-lapjes in allerlei containers waren. En die grote Rus, die maalde gewoon alles kapot. Wat hij maar rondom het schip kon vinden.
Henk gaat mee op expeditie naar de Noordpool. Om daar de allereerste boring aller tijden te doen. Althans, dat is het plan.
Alles wat er technisch fout zou kunnen gaan, echt de meest imbeciele dingen, dat ging fout. Dat je de verkeerde schroeven hebt meegenomen voor het gat wat je wil boren, of dat de apparatuur die je in het boorgat wilde laten zakken, was in ieder geval groter dan de diameter van de pijp. Ja, aan boord hebben wij als wetenschappers op een zeker moment de top 100 fuck-ups gehanteerd. En die werd dus per dag bijgesteld van alles wat daar allemaal fout is gegaan.
Je zou denken dat zo'n missie tot in de puntjes is voorbereid. Alles moet goed gaan. En iedereen heeft zo zijn verantwoordelijkheid. Van tevoren was er ook wel een taakverdeling gemaakt tussen de landen. De Britten zijn verantwoordelijk voor de boringen.
En vervolgens gaan zij, rather dan naar allerlei tips luisteren van de Canadezen, de Amerikanen en de Russen, hebben ze hun eigen plan betrokken met hun eigen som geld daarbij. En gingen een eigen boording in elkaar smurven. En die hebben ze, zo bleek later, zonder ook maar één keer goed te testen, is die gewoon meegenomen naar de Noordpool en van, we zien wel. Wij komen op een zeker moment op de boorplek. Hè? Die schepen waren bezig om het ijs te breken. En die Engelsen die gaan al die pijpen aan elkaar schroeven en die bouwen de dingen uit. Dat duurt een dag, omdat je eindelijk op dan 1400 meter zit.
Terwijl de twee ijsbrekers zich een slag in de ronde werken om het ijs rond het schip te breken en het schip zo stil mogelijk op zijn plek te houden, doen de Britten een eerste boorpoging.
En wat gebeurt er? Dus ze knallen die hele bottom hole assembly aan stukken.
Het onderste deel van de boorkop, de bottom hole assembly, gaat bij de eerste poging aan flarden.
Het ging dus kennelijk zo hard dat hij gewoon het hele ding eraf knalt. Dus daar hing nog alleen maar een soort holle buis eronder. En dat was op day one. Okay. We seem to have lost our bottom hole assembly. Shall we fire again? We have only one left.
Midden op de Noordpool zitten de wetenschappers met een kapotte boor.
Dus dat bandit is echt eerie in de zin van het is een platte, eenzame ijsvlakte. Er gebeurt helemaal niks. Er zijn geen beesten. In die hele tijd dat we echt vlak bij de Noordpool waren, is er, zegt iemand, heeft mij verteld dat ergens heeft iemand ooit in een hoekje ergens een ijsbeer gezien. Iedereen houdt een beetje afstand van elkaar, omdat je wil niet in conflicten raken met mensen. Dat moet gewoon zo vlak mogelijk zijn. Je mag best lachen, dat maar. Met die Britten was het gewoon dus niet te houden op een bepaald moment. Dus een segment en mensen bijna met elkaar op de vuist gegaan. Dat scheelde weinig. Ja, want die Britten, die is ook natuurlijk een deels Brits, dat ze nooit vertellen wat ze echt denken. Maar wij in dit geval wel. En op een segment dan trek je dat gewoon niet meer.
Via het Zweedse Koningshuis worden nieuwe onderdelen aangevoerd, zodat de boor kan worden gefixt. Maar de problemen stapelen zich op. De Britten gebruiken een verkeerde boortechniek, waardoor de buis verstopt raakt en de buizen leeg naar boven blijven komen.
Helemaal leeg, 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 leeg.
Maar aan een van de lege buizen kleeft een klein beetje modder.
Maar er zat nog wat schilfers aan de buitenkant.
Een Amerikaanse collega van Henk ziet het. Net op tijd.
Die ziet die mannen dat weggooien. Aan boord dingen ben je van, nou, het is leeg toch? Dan gooi je het weg en dan gaan we in een nieuwe. En die zegt van, ah, wait a minute, schraap, schraap, schraap. Die haalt dus iets van het schraapsel af. Dat ziet eruit als net of je handje grint. Stopt hij zo in het glaasje en zegt van, nou, misschien zou Henk daar misschien toch wel wat mee kunnen doen.
Henk neemt de klei mee naar het lab en bestudeert de fossieltjes die erin zitten onder zijn microscoop.
Ik zeg van, holy Moses. We zitten vlak voor dat PETM, dat warmste fase van de geschiedenis ooit. Hold everything.
Iedere ontdekkingsreiziger heeft wel een droom. een idee van de ultieme vondst. De meest bijzondere ontdekking. Henk droomde ervan om op de aardlaag te stuiten uit de warmste periode op aarde.
Omdat er steeds meer werk wordt verricht en allerlei stukjes en beetjes en de puzzels van de aardgeschiedenis bij elkaar komen, weten we dat het over hele grote gebieden van de aarde ongeveer 50 miljoen jaar geleden echt knetterend warm was. Eigenlijk het warmste moment van de afgelopen 200, 300 miljoen jaar.
Hoe kon de aarde vanzelf weer afkoelen na zo'n extreem warme periode? Die vraag is in het licht van de huidige klimaatverandering belangrijker dan ooit. Maar eerst moest duidelijk worden hoe de wereld er toen überhaupt uitzag. Vooral van de polen, die zo belangrijk zijn voor het klimaat, was nagenoeg niets bekend. Alleen een bodemmonster kon inzicht geven in wat er zich in die tijd heeft afgespeeld. Henk weet dat hij maar één kans heeft om de boorkernen te bemachtigen.
Dus ik bel naar al die schepen toe van jongens, dit stopt op als we nog iets van deze expeditie willen maken, dan moet nu, vanaf nu moet alles goed gaan. En dan, maar ze, op een gegeven moment geloven ze mij en dan wordt alles wordt gecleaned en gedaan en onder druk gezet, scheldpartijen. En ze maken dat ding schoon, ze zetten hun laatste nieuwe shoe, zo'n boording erop. En ze gaan vervolgens 3 kernen nemen.
Iedereen staat op scherp. Wonder boven wonder lukt het de Britten om de boorkernen naar boven te halen. Henk gaat aan de slag.
Wat ik dan moet doen dus aan boord, omdat wij gebruiken vrij heftige chemicaliën om alle mineralen kwijt te raken, om juist naar al die kleine organische restjes te kunnen kijken. En aan boord van zo'n schip willen ze liever niet van dat soort chemicaliën hebben. Dus ik moest met een soort van houtje, touwtje methodes met vaatwas, tabletten, water, dat gaan koken. Hè? Want dat breekt ook langzamerhand al die mineraaltjes af. Ongeveer 12 uur laat je dat borrelen en dan gooi je het door een zeefje heen om dan al die restjes te kunnen zien. Die haal je dan weer door een ander zeefje. Dan dit en dat. Dus het duurt, we zeggen, toch vrij lang. En ik smeer ze op dat glaasje en ik draai de microscoop open en ik weet niet wat ik zie. Bijna orgastische belevenis dat je echt spot on midden op de piek van die warmte zit. Dat spul gewoon bam. Dat is eigenlijk nog het grootste wonder is hier dat er ondanks dat alles fout is gegaan, er toch briljante nieuwe gegevens uitkwamen. Dat is echt puur mazzel. Niet meer en niet minder.
De meeste wetenschappers aan boord dachten dat ze kleilagen zouden kunnen vinden van maximaal 12 miljoen jaar geleden. Henk was de enige die dacht veel verder terug te kunnen kijken in de tijd.
Uiteindelijk werd ik dus Nostradamus genoemd. Nostradamus Henk, die dat allemaal had voorspeld, wat we zouden vinden. Want dat hadden ze echt niet gedacht dat we dat zouden vinden.
Door de microscoop ziet Henk sporen van algjes die tijdens de warmste periode ooit op de hele aardbol voorkwamen.
Ze zien eruit als een ster met een wat langere sterkant van de punten wat dan net op 2 handjes lijkt. Dat is net of je manneke ziet lopen, zeg maar. En daar vind je dan niet 1 van, maar dan vind je daar ook 100.000 van. En dat die soort zo heel veel voorkomt op dat warmste moment, dat vonden we al op alle andere plekken in de wereld. Dus er was 1 soort die de hele wereld heeft omgeven. Overal massaal voorkwam, omdat het zo warm was. En die vind je dan ook op de Noordpool.
Hij bestudeert de bodemmonsters in zijn lab en komt tot een revolutionaire ontdekking.
Aan het eind van het verhaal kunnen we laten zien dat het hier een gemiddeld 24 graden was.
24 graden op de Noordpool. Het klinkt als een heerlijke vakantiebestemming.
Het is een soort van subtropisch gebied met aan de randen van de IJszee, zoals wij hem kennen, staan prachtige palmbomen. En zwemmen er krokodillen rond en waden er nijlpaarden. Dat was de Noordpool op dat moment.
Er waren eerder wel aanwijzingen dat het zelfs op de polen behoorlijk warm was in die tijd. Maar dat was voor veel mensen onvoorstelbaar. Zelfs de sporen van nijlpaarden in Spitsbergen werden niet serieus genomen.
Ontdekkingen over die hele warme fase van de aarde, die waren toen net allemaal kwamen die in mainstream literatuur. Dat is allemaal echt gloednieuw. Want er was echt helemaal niemand, ook onze geachte klimaatwetenschappers, die dus echt met de atmosferische signalen bezighouden, dus de jongens van KNMI en zo. Geloofden dit gewoon niet. Dat was een beetje een raar nijlpaard dan, wat dan kennelijk goed tegen de kou kon. Dat was hun verhaal. Op die polen gaat gewoon het zonlicht uit. Dat gaat gewoon 6 maanden lang uit. Hoe kan het in godsnaam zo zijn dat ondanks dat je 6 maanden lang de zonlicht uitdoet, het toch nog zo warm blijft op die polen, dat gewoon palmbomen, die dus niet onder de 5 à 4 graden kunnen, dat die het dus vol kunnen houden daar.
Uit de bodemmonsters kan Henk afleiden dat er zo'n 50 miljoen jaar geleden een enorme hoeveelheid CO2 in de lucht zat, wat de extreem hoge temperaturen kan verklaren.
Doordat er van nature dus ook CO2-variaties in de atmosfeer zijn geweest. Hè, wij doen het nu zelf, maar je kan ook vulkanen hebben die dat doen. Was het op dat moment was ongeveer, kijk je aan, tegen waardes die ongeveer 7 keer zoveel zijn als nu.
De aarde was één grote broeikas. Henk en zijn collega's realiseren zich hoe bijzonder de vondst is.
Wat we deden was daarmee dus ook een door mij meegesmokkelde fles whisky met 5-6 mannen op te drinken. En daar we hebben dus een manuscript wat we later dus naar Nature toestuurden. Daar al half dronken zitten tikken. In die fles gerold, op die fles opgeschreven van to the editor of Nature. En die hebben we met veel ceremonie overboord gegooid. En daar hopen we nog steeds van dat die ooit een keer aankomt ergens. Maar daar staat het manuscript al in wat dus later dan natuurlijk ook. Want we hebben dus met deze expeditie natuurlijk is een complete Nature volgeschreven.
Nature, dat is het meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift.
Als een Nobelprijs in de geologie zou zijn, wat die er niet is, dan zou dit een redelijke kans gemaakt hebben. Ja, ja. Puur eigenlijk dat een van de Amerikaanse collega's met zijn hoofd erbij is, dat die mensen iets ziet weggooien wat eigenlijk niet weggegooid moet worden. Daardoor is dit gevonden. Okay? Anders waren ze gewoon doorgegaan met die vervuilde, opgestopte boorkoppen. En dan was dit nooit naar boven gekomen. Maar om nou precies het moment, de piek, alles wat erbij hoort, allemaal in een kern te hebben. Nou ja, dat is gewoon fantastisch, weet je wel.
Terug in Bremen gaan we op zoek naar de befaamde boorkern uit de bodem van de Noordpool.
Kunnen we hem opzoeken?
Dat hoop ik. Dat gaan we zien. Want we zijn natuurlijk hier in Duitsland, waar alles goed georganiseerd
is.
Dus het zou zo moeten kunnen. We zitten hier op expeditie Lek 208. En die van ons was in dit geval 302. Dus hij zou dan in dit rack moeten zitten. Ik kan dat niet lezen.
Is 303?
Dus even kijken als we wat dichterbij komen. 303.
Hier is 302.
Hier is 302?
Ja.
Heel goed. Als je hem daar wil oppakken.
Niet laten vallen.
Hopla.
De boorkern bevat een schat aan informatie. Niet alleen over het verleden, maar ook over onze toekomst.
En op een of andere manier is dus die warme wereld van ooit, de beroemde broeikaswereld, die is op een of andere manier naar onze type van wereld gegaan. Toch naar een soort ijshuis. Het is nu wel weer aan het smelten. En hoe kunnen we dus voorkomen dat het weer uit de hand loopt, zodat het weer zou worden als 50 miljoen jaar terug?
Het was dus een enorm hete, volledig verbroeikaste wereld, ja. 55 miljoen jaar geleden. En op een gegeven moment, als magisch, ging het afkoelen naar de wereld die we vandaag de dag hebben.
Ja. Voor ons is dat een boeiende vraag van hoe komt het dat die planeet helemaal uit zichzelf, hè, want wij zijn er nog niet.
Nee.
Dus die aarde heeft kennelijk zelfregulerende systemen zijn aan de gang om een hele warme wereld te kunnen maken überhaupt al.
Mm-hmm.
En om die weer af te koelen. Dat duurt ongeveer 20 miljoen jaar voordat je dan weer je eerste echte ijskappen krijgt. Dus dat Antarctisch ijs. En de korte versie is dat het allemaal draait om de concentratie van het CO2 in de atmosfeer. Ik zou zeggen dat die Duitse vrienden een scherp mes zouden leveren, maar dat is helaas niet zo.
De cilinder zit goed dichtgeplakt.
Ah, kijk. Dit is hem inderdaad.
In de plastic buis van 1,5 meter zitten allemaal laagjes klei die er een beetje uitzien als spekkoek.
Dat eerste wat mensen gaan doen, ook wij, is kijken waar zijn kleurverschillen, waar gebeurt wat? En dan valt hier op dat dit dus allemaal bruinig, zwartig, gelamineerd spul is. En dat is hier ook nog net zo. Dit is wel natuurlijk als net allemaal even anders, maar eigenlijk gaat het allemaal zo door, totdat hier echt eigenlijk een duidelijke kleursprong naar donkere kleuren gaat.
Als leek zou ik inderdaad ook zeggen dat hier iets bijzonders gebeurt.
Ja. Als je het kijkt in de tijd, is dit zeg maar het eerste kantelpunt waarbij die broeikaswereld aan afkoelen slaat.
Op die plek zie je in de boorkern een overgang naar een dikke zwarte laag.
We hebben kunnen reconstrueren dat er wel 800.000 jaar tot een miljoen jaar aan massale plantengroei op die Noordpool heeft plaatsgevonden, die op een of andere manier heel veel koolstof naar beneden en dus uit het systeem, uit de atmosfeer heeft gehaald.
Je ziet hier eigenlijk de zwarte kleur van CO2 die toen in de lucht zat.
That's right.
Aan boord van het schip legt Henk al een beetje van het zwarte spul onder zijn microscoop.
Het blijkt dat als je dit spul een beetje oplost uit elkaar laat vallen, alle kleideeltjes dat weg laat vallen, dat je eigenlijk hele rare fossieltjes vindt. Een beetje lompe blobben. Echt, dat kan ik niet anders omschrijven. Het wordt ook wel omschreven als koeienscheid plakken.
Zo'n vlaaien.
Zo wordt het ook echt gebruikt, ook in de liter, zo'n echt koeienvlaai. Alleen zitten er dan spaghetti-achtige sliertjes uit. En toen ik daarmee bezig was aan boord van het schip, laat ik nou de enige zijn die wist dat dat een sporen was, zeg maar, van een zoetwatervaren.
Het blijkt een plantje te zijn dat ook nu nog terug te vinden is in de Nederlandse sloten. Azolla. Het lijkt een beetje op eendenkroos. Ooit, denkt Henk, lag de hele Noordpool vol met azolla. Hij loopt naar een wereldkaart.
Dit is de Noordpool?
Ja.
Dus je ziet hier van bovenaf gezien, als het ware, hoe die op dit moment, dus Noordelijke IJszee, hoe dat eruit ziet. Uh-huh. En dan zie je eigenlijk dat het één driehoekige grote badkuip is.
Ja.
En dan moet je je dus echt voorstellen dat alles wat hier blauw is op deze kaart, hè, alles wat zee is, is groen.
Wauw.
Oké? Groen.
Eén tapijt met zoetwatervarens.
Yes.
Hoe komen zoetwaterplanten in de Zoute Zee van de Noordpool terecht? Henk heeft zo zijn verklaring. Door de enorme regenval ontstond er een soort zoetwatermeer bovenop de zoute onderlaag. Een prima plek voor het zoetwatervarentje om te groeien. En azolla leek ook nog eens over bijzondere krachten te beschikken.
Wat blijkt nou, dit is een hele bijzondere plant. Als je in de Guinness Book of Records gaat bladeren, dan blijkt dat dit de allersnelste groeiende plant van de wereld is.
Het blijkt dat azolla bacteriën bij zich draagt die dienst doen als een soort kunstmestfabriekjes, waardoor het plantje bijna zelfvoorzienend is.
Dus het enige wat deze plant nog nodig heeft, is de CO2 van de atmosfeer.
Dit is gewoon de beste CO2-grijpende
groeier.
Dit
is een CO2-killer.
De aanwezigheid van de enorme deken van azolla op de Noordpool valt samen met de afkoeling van de aarde. En dat, denkt Henk, is geen toeval. Uit de bodemmonsters blijkt namelijk dat er bijna 50 miljoen jaar geleden enorme hoeveelheden azolla naar de bodem van de Noordelijke IJszee zijn gezakt. En dat betekent dat ook al de CO2 die de plant had gebruikt om te groeien veilig onder water werd opgeslagen.
Als je die rekensom maakt, kom je al uit op dat je de halve atmosfeer moet gewoon leeggehaald zijn aan CO2.
De enorme mat azolla op de Noordpool onttrok CO2 aan de atmosfeer. Daardoor verminderde het broeikaseffect en koelde de aarde af. Dat is de theorie die Henk Brinkhuis en zijn collega's in hun Nature-publicatie uit de doeken deden. Maar nu begint de aarde weer op te warmen. Zou azolla de aarde nog een keer kunnen laten afkoelen?
En dat was de aanleiding om ook weer allerlei verdere experimenten te gaan doen. Of deze plant, die dat bijna is een jongensboek, dat je dat dan vindt op de Noordpool. Of wij daar als mensen nu wat mee kunnen doen om die CO2 van nu naar beneden te halen.
En wat moeten we doen? Moeten we het IJsselmeer volgooien met azolla?
Nou ja, er zitten ook wat nadelen aan snelgroeiende planten. Dat als je dat nu zou doen, dat, en er staan ook die voorbeelden uit het Book of Records, dat er dus binnen een paar dagen is een heel meer of een Flevolmeer of een Markermeer is helemaal. En er leeft dan ook niks meer. Want daaronder heb je ook geen zuurstof meer. Dus je moet even weten wat je doet. Dat geldt bij alles wat we doen. Maar in principe, ja.
En er is nog iets om rekening mee te houden.
Iedere boom die je ziet, houdt in principe CO2 vast. Maar als die omvalt, door allerlei rotting en et cetera, komt het weer vrij. Dus je moet zorgen dat het daar echt blijft. Dus je moet het op een of andere manier afdichten van met name van zuurstof. Maar je moet dit opslaan op een manier bijna zoals je dus nucleair afval gaat opslaan. Ergens diep in de aarde. Maar daar moet het heen om het echt gewoon helemaal uit de, wat wij noemen, de echte kortlopende koolstofcyclus. Dus
eigenlijk de chronische gasvelden vullen met azolla.
Ja. Ja, en als het dat zo simpel zou zijn, ja.
Azolla pompen.
Maar dat is in wezen dus toen, in als we terugdenken naar de Noordpool, is dat toen ook zo gebeurd.
Want daar zat die zoute waterlaag waar niets meer in kon leven. Zuurstofarm door de azolla daarboven. Dus het was een hele veilige bak wat dat betreft.
Ja.
Bomen en planten die zich vullen met CO2 zouden we volgens Henk dus het liefst diep moeten begraven. Alsof het kernafval is. Omdat de CO2 anders vanzelf weer vrijkomt. Met het verbranden van fossiele brandstoffen doen we precies het tegenovergestelde.
Wij zijn nu 150 jaar bezig om zeg maar, al die oude planten en al die oude planktonresten op te branden. En die komen van diep uit de aarde. Ongeveer 2000 gigaton van die diepe koolstof zijn wij in 150 jaar naar die lucht ingeslingerd. En dat is een astronomische hoeveelheid. En dan kom je dus weer op die temperaturen uit dat de palmbomen op de Noordpool staan. Het moet toch mogelijk zijn om met de slimste techneuten en met bepaalde omzettingstechnieken of wat dan ook, om op grote hoeveelheden biomassa vast te kunnen houden. Dat lijkt mij niet zo super moeilijk.
Volgens Henk ligt de oplossing voor het grijpen. Azolla inzetten als CO2-killer. Een van de plannen is bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot van grote bedrijven door speciale kassen te leiden, zodat het kan worden vastgelegd in bakken vol Azolla. En dus gaat hij langs bij bedrijven die veel CO2 uitstoten, in de hoop dat ze willen meedoen aan het experiment.
En toen hebben we dus uitgebreid gesprek gehad met Tata Steel, met Schiphol hebben we aan tafel gezeten, met alle andere clubs. En ja, dat is iedere keer op gewoon technisch race dat die bedrijven daar toch net niet genoeg of te veel problemen zagen.
Tata Steel heeft interesse om samen te werken. Maar dan, na jarenlange onderhandelingen, komt er opeens een dip in de staalindustrie. De plannen gaan in de koelkast. Niemand komt erop terug. Volgens Henk schrikken bedrijven uiteindelijk terug van de grote investeringen die nodig zijn om het Azolla-experiment tot een succes te maken.
Ja, het is de kortere termijn denken die nou helemaal altijd voorop staat. Zo blijkt. Eerlijk gezegd is dat behoorlijk teleurstellend dat er echt nog heel weinig mee is gebeurd.
Ook binnen de wetenschap heeft Henk de wind niet mee. Want niet iedereen is overtuigd van zijn theorie. Er is te weinig bewijs, zeggen de critici, dat Azolla echt de doorslaggevende factor was bij het omslaan van het klimaat. En wat ook niet helpt. Geologen spelen simpelweg geen hoofdrol in het klimaatdebat.
De geologie zelf is al een vrij bescheiden tak van sport. De fundamentele geologie. Er zit wel heel veel bij allerlei olie- en gasmaatschappijen, maar van mijn directe collega's zijn er misschien nog vier van deze groepjes op de wereld die deze tak van sport echt goed in de vingers hebben. Het is echt een soort van David-Goliath gevecht. Het is wat het is. Het is niet eens meer 5:12, het is geen 2:12, het is al 12 uur, is het eigenlijk al geweest. Om die 1,5 graad die in Parijs is afgesproken, om die nog binnenboord te houden, daar is het echt veel te laat voor. Dus daar ben je al lang voorbij. Dus het gaat nu echt om dat je het binnen de 2-3 graden houdt. Zo.
Voor iemand die een mogelijke oplossing heeft gevonden voor de grootste ramp die de mensheid kan treffen, maar die vervolgens door niemand wordt opgepakt, blijft Henk er verrassend kalm onder. Voor de geoloog vormt de menselijke beschaving een flinterdun laagje plastic op 1,5 meter klei. En dat relativeert enigszins.
De afgelopen 5 miljard jaar is er veel gebeurd op aarde.
Ja.
En pas in de laatste seconde van dat gebeuren komt daar ineens een soort naar voren die ik ben en jij bent. Voor die aarde maakt het geen bal uit.
Geen reet uit natuurlijk. Nee, dat is gewoon een steen die door de
aarde. Ja, er zullen wat soorten uitsterven. Er komen ook weer wat soorten bij. Dat heeft de aarde al 100 keer gezien. Dus dat maakt niet uit. Maar het punt is dat wij vinden dat niet prettig.
Nee, uitsterven.
Ja.
U hoorde Palmen op de Noordpool. Een portret van geoloog Henk Brinkhuis. Gemaakt door Saskia van Leeuwen en Saar Slegers. En ik zei het al, een deel van de interviews was eerder te horen in het tv-programma Focus met Diederik Jekel. De techniek was in handen van Arno Peters. En u hoorde ook de stem van de eindredacteur van deze documentaire, Jair Stijn. En ik kan me voorstellen dat u wilt reageren op deze uitzending. Dat kan via de mail. Het adres: redactie @npodoc.nl.
Radiodoc met Code Kloet.
Ja, verliefd worden is vaak niet zo moeilijk. Maar hoe bij elkaar te blijven? Hoe je geliefde te behouden? Kunstenaar Gijs Asman werd 9 jaar geleden, op zijn 42e... verliefd op Hester Albening-Tijm, alias H. Vastbesloten haar niet kwijt te raken, zoals wel gebeurde bij zijn vorige relaties, ging hij haar post sturen. Heel veel post. Het resultaat van 9 jaar liefdesbetuigingen is nu te zien in het Stedelijk Museum te Schiedam. Emmy Colau maakte er een documentaire over. Voor H, van Gijs. Of hoe bij elkaar te blijven.
Aan de eettafel, daar eet ik. En daar ligt nu ook een snijmat, want ik maak hier ook dagelijks de collages. Ik moet vandaag aan de slag. Ik moet morgen aan de slag en ik moet vrijdag aan de slag. Want H en ik wonen niet samen. Ik ben gescheiden en toen ik haar leerde kennen, en H heeft ook een dochter, hebben wij bedacht om niet één groot gezinnetje te gaan spelen. Ik zie haar weer vrijdagavond. En dan is het leuk als ze, voordat ik haar zie, via de post een collage heeft gekregen. Ik heb enorm veel boeken die ik niet meer gebruik. Daar knip en plak ik uit. En dat vul ik aan met afbeeldingen uit de krant. Reclamedrukwerk wat ongevraagd door de brievenbus komt. Hier ligt een afbeelding van kattenogen. Dat is de verpakking van de kattenbakkorrels. Het is fijn als het beeld langer dan 2 seconden je aandacht heeft. Ik heb gisteren dit opzetje al gemaakt. Een schaars geklede vrouw en haar naaktheid wordt deels afgedekt door een eigentijdse vaas met een lichtvallische vorm. Ik denk dat dat een mogelijkheid is om een soort verlangen uit te drukken. Ik heb haar nu 2 dagen niet gezien. Tegelijkertijd met die vaas wordt het ook een beetje een platte grap. En dat is eigenlijk de toon die ik wil zoeken. Een knipoog. En bij de eerste aanblik een glimlach. En hoe je het tot een vanzelfsprekend beeld maakt, dat is bijna niet uit te leggen. In ieder geval is het nu nog niet gelukt. Dus om het toeval een beetje te helpen, doe ik een heleboel dingen tegelijkertijd. Ik ga nu een kinderspeeltje van een paard uitsnijden. Waarvan ik me afvraag of dat uit de vaas stekend misschien een mooie toevoeging wordt. Ik ben meestal een uurtje bezig. Ja, eigenlijk nooit korter.
Ik maak die brieven dus nooit open met een brievenopener of een mes of zoiets dergelijks. Ik ben dan te gehaast en te benieuwd wat erin zit. Ik zie allerlei wel lichaamsdelen, maar over de expliciete delen zijn er weer allerlei dingen geplakt. En we zien een stokpaardje. Een paardje met een grote stok eraan. Dat is een stokpaardje. Dus dat zal wel ergens opslaan. Nou, dan ga ik hem maar eens lezen, kijken of dat enige duidelijkheid geeft. Ik weet niet meer exact wat de eerste collage precies was. Maar ik weet wel dat ik niet wist of ik hem wat de voor, de achterkant, de boven en de zijkant was. Ik ga even mijn bril erbij opzetten. Hij heeft me eigenlijk nooit verteld dat hij me elke dag een collage ging sturen als hij me niet zag. Maar het viel mij wel op dat ik meer collages kreeg als hij me niet zag.
Ik was vanochtend heel vroeg wakker en super gemotiveerd. Dus ik heb vanochtend niet één, maar al 10 collages gemaakt. En ik kende elkaar al langer. Want H verzamelt kunst voor een multinational. En H had al in een heel vroeg stadium werk van mij gekocht. En H schreef een handgeschreven briefje om me te bedanken dat ze het werk had mogen kopen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ben eigenlijk verleid met het woord. We hebben heel lang, bijna dagelijks, per mail gewoon corresponderen. Eigenlijk gewoon een onnozel over kinderen opvoeden, over dingen die je hebt gezien. Niet met de bedoeling om... Nee, toch eigenlijk meer het gevoel dat er iemand is die... dat je gezien bent. En het moment van verliefdheid of de eerste... Het gevoel daarvan was dat zij leidde mij rond. Ik heb nog een keer een werk verkocht. Dat bood ik aan dat ik dat zou komen brengen. Terwijl ze mij rondleidde en dus 100 uit van alles vertelde... was ze ook nog vensterbank aan het leegmaken, kussens aan het opschudden... ruzie aan het maken met mensen die iets met de kunst verkeerd deden. Ik zag een intensiteit die echt super verleidelijk is. Dus eigenlijk de handeling van dat pratend een kussen opschudden... dus daar zijn en daar. En een soort zorg die eigenlijk ver voorbij in een normale... functieomschrijving van een curator gaat. Die was... Dat was het.
Ik zie hier nu 10 collages. Hier zie ik een oog en een vrouw die likt aan dat oog. En eronder staat architecture. Hij zal niemand honger laten lijden, zal ik maar zeggen. Hij zal het altijd met... veel doen en hij zal je omhelzen op een manier met al die collages... dat je er bij wijze van spreken onder bedolven wordt.
Ik ben geboren in Roosendaal en ben opgegroeid in Brabant, West-Brabant. Mijn ouders die zijn inmiddels 78 en 80. Gelukkig getrouwd, al bijna 52 jaar... Het beeld wat ik van de liefde heb gekregen door mijn ouders... dat is een lastige, want dat valt me zwaar om daar niet ook kritisch over te zijn. Zij zijn super zuiver geweest in hun verlangen om de problemen die zij hadden... niet bij hun kinderen neer te leggen. En dat is haast onmogelijk en dat is hen toch gelukt. Er moeten problemen zijn geweest, er moeten zorgen zijn geweest... Maar ze zijn mij nooit verteld wat super ethisch en zeer gedisciplineerd is. En dan bedoel ik eigenlijk ook onnodig gedisciplineerd. Want ik heb er wel lang over gedaan om te begrijpen dat conflict... of het kunnen bespreken van dingen die moeilijk zijn, dat er ook bij hoort. Ja, dus mijn eerste vriendin, daar was ik na 2 dagen al... gedroeg ik mij alsof we 60 jaar getrouwd waren. Ja, nou, dat is echt dodelijk. Eigenlijk leven vanuit de vaste afspraak. Ook al kennen we elkaar nu 2 uur, dit is voor eeuwig. Want zo hoort dat. Nou, dat is doodknuffelen, heet dat. Dat is verstikkend, dat verlangen naar... 1000%, daar heb ik eerdere relaties ook mee om zeep geholpen. Dat is ook bijna niet vol te houden voor... Dat is bijna niet vol te houden. De ontmoeting met H was ook een soort koevoet om te denken... Nu is het anders, nu kan het anders. Of ik ga ervoor zorgen dat het nu niet zo gaat als voorheen. En ik heb me voorgenomen om elke dag bijzonder te vinden... en daar ook dagelijks van te getuigen. Dus nooit te denken dat dat eigenlijk logisch is... dat geluk je kant op komt en dat er iemand is die met je het leven wil delen. Ongevraagd komt het gewoon door de brievenbus.
Dag Engel, gemaakt in de trein van Amsterdam naar Eindhoven. Tot snel dus je Gijs. Ik moet nog even lezen wat hij er allemaal over schrijft. Je ziet, het is ook een soort huiswerk. En dan zie je een hele dikke man op een stoeltje. Met een te klein stoeltje, heel lullig. Met een soort kruippakje aan. Met een schedel met twee horens op zijn kop. Terwijl er eigenlijk al een tijdje een verbod ligt op schedels. Daar trekt hij zich dus werkelijk helemaal niets van aan. Wonderlijk. Alle collages van Gijs, ik geloof bijna 1000, zijn niet eens allemaal, maar het grootste deel. Dit hangt nu in het museum in Schiedam. En daar hebben we heel lang over moeten praten of ik dat eigenlijk wel... Want het werk is eigenlijk van mij. Het zijn mijn brieven eigenlijk. Of ik dat wel publiekelijk wilde tentoonstellen.
Ik realiseer me nu, toen ik in Schiedam die werken had opgehangen... was ik opeens omringd door 1000 collages... En zeg maar een andere kant van dat project... die misschien niet in eerste instantie de belangrijkste intentie was... werd daar ook wel zichtbaar dat het megalomaan is. Best wel obsessief. En obsessief is eigenlijk een psychiatrische aanduiding voor een ziektebeeld. Dus dat is eigenlijk niet zo'n gezonde... een niet zo gezond teken. Misschien wel van... angst niet gezien te worden of er niet meer toe te doen.
Eng is een groot woord, maar het was wel soms behoorlijk... hoe moet ik het nou eens even zeggen? Even nadenken hoor.
Ah, die heeft mij vriendelijk verzocht om een aantal afbeeldingen niet meer te sturen. Dus te veel bloot en schedels, dat hoeft niet meer. Om misschien niet elke dag, maar om... collages een beetje op te sparen en ze dan maar één keer per week... dat ze niet elke dag dat gedoe. Dus dat snap ik.
Het is soms zo dat als jij iets heel bijzonders van iemand krijgt... je krijgt één keer een bloemetje van iemand... en dan dat bloemetje ga je... desnoods nog als diegene heel bijzonder voor jou is... en het is een bijzonder moment, ga je dat bloemetje drogen. En bewaar je eindeloos. Maar als je op een gegeven moment die eerste collages krijgt... dat is heel bijzonder, maar als je elke dag een collage krijgt op een gegeven moment... dan denk je ook wel, ja, niet dat het bijzondere er afgaat... maar het wordt ergens wordt het geïnstitutionaliseerd. Je krijgt het heel vaak. Wat ga je er dan mee doen? Hoe ga je er dan op reageren? Ga je ze vergelijken? Ga je ze sparen? Dus ik deed... Ik zette ze overal in huis neer en op een gegeven moment had ik een grote doos. En de doos ging vol en dan nog een doos. En het gekke was dat ik op een gegeven moment tegen Gijs zei... nou, misschien moet je ze niet elke dag in een envelop doen en elke dag sturen... maar moet je gewoon een paar in één envelop doen samen en dan één keer per week sturen.
Afzender van de collages heb ik me eigenlijk niet heel erg bezig gehouden met de vraag of dat nou aan de kant van H voelt als een dodelijke omhelzing of niet. Ik kan me dat nu ik in Schiedam tussen die 1000 collages stond, realiseer ik me dat zeer. Maar als ik hier 's ochtends aan tafel zit, denk ik niet dat ik iemand dodelijk aan het omhelzen ben. Dus dat is misschien maar goed ook. Ik denk wel... Ik heb toch het idee dat er wel een verandering in de toon van de collages is. En dat die in het begin toch harder en dwingender was. En aan het eind niet helemaal niet dwingend, maar toch zachter. En dat betekent dat ik me ergens onderweg wel heb gerealiseerd... dat ik me niet zo'n zorgen hoef te maken. Er is ook een soort zaad geplant wat een stevige boom is geworden... Dat is niet meer een soort frel twijgje, maar dat is een stevig bouwwerk.
Vrijheid is het allerbelangrijkste voor mij, altijd. En Gijs, die ging mij ook ineens inkapselen. En dan denk je toch ook wel van, ja, maar dat moet ik ook aankunnen. Probeer het nou maar. Het is iemand die heel waardevol is en niet meteen in je eigen angst. Maar eigenlijk probeer eigenlijk die grenzen van je eigen zijn ook op te rekken door dit wel een kans te geven. Dat heb je ook met zijn collages, hè? Dat zijn hele werelden. Er zitten verwijzingen in naar ons persoonlijke leven, naar dingen die we hebben meegemaakt, naar dingen uit de media. Het hoofd is gelukkig heel groot. Dus daar zit veel in verstopt. Ik krijg er soms wel inzicht in, denk ik.
Ja, ik ben nog steeds bang. Ja, dat is een... Maar ik denk... er is een mooie anekdote van een dirigent. Een dirigent die staat voor een orkest. En het orkest moet een ontzettend moeilijk muziekstuk instuderen. En de dirigent, maar hebben ze generale repetitie. En de dirigent gaat heel snel door de allermoeilijkste gedeeltes. Oké. En nu nog even verder. Waarop enkele muzikanten hun vinger opsteken en vragen... het is wel echt heel ingewikkeld. Kunnen we dit niet nog een paar keer oefenen? Want het is wel echt een... En de anekdote gaat dat de dirigent dan zegt... Never underestimate the motivating power of fear. En ik denk dat dat waar is. Dat er een scheppende kracht zit in angst... die, hoewel angst vaak gelabeld wordt als iets negatiefs... toch een positieve richting kan krijgen. Of juist een positieve richting kan krijgen. En dat kan soms heel krampachtig zijn. Hè? Dan noem je het misschien een bezwering. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de meeste dingen waarvoor wij bang zijn... als je die omarmt en echt test wat het is... zul je volgens mij bij de meeste dingen juist weten... dat je sterk genoeg bent... om daarmee om te gaan.
Me nu realiserend wat een rijk leven we toch delen. Dat we het maar niet vergeten, want vanzelfsprekend is dat allerminst. Nou, dat is toch, dat schrijft hij heel vaak, dat soort dingen. Dat vind ik ook.
Dat is dus niet zo dat je niet gelukkig kunt zijn in je eentje. Maar ik denk dat het hele idee van communicatie en delen... dat dat een van de grootste vormen van geluk is. En het gevoel gezien te zijn of ertoe te doen of vervulling te krijgen... dat is een individuele zoektocht. Maar de wegen om dat te vinden... die zijn volgens mij makkelijker met en door de ander.
Amy Colau maakte deze documentaire met als titel Voor H van Gijs. Meer dan 1000 collages van Gijs Asman zijn te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. En begin 2019 verschijnt er ook een boek. Voor meer informatie onze site npodoc.nl/radiodoc. En daar vindt u ook informatie over hoe u te abonneren op onze podcast. Wilt u reageren? Dat kan via de e-mail. redactie@npodoc.nl is ons adres. Volgende week in Radio Doc de aftrap van De Kloof, een bijzonder radioproject van de omroepen AVROTROS, NTR en VPRO. Met steun van het NPO-fonds en het Nederlands Letterenfonds. 8 auteurs schreven ieder een monoloog rond het thema De Kloof, die vervolgens door regisseurs onder handen werden genomen en bewerkt tot prachtige bijdragen die binnenkort verschijnen in een podcast. Matthijs Deen maakte een making-of van deze serie. Schrijven voor je oren, hoe gaat dat? U hoort het volgende week hier in Radio Doc. Zometeen op deze zender natuurlijk Langs de Lijn. Vandaag gepresenteerd door collega Tom van het Hek. Ik wens u nog een hele fijne avond verder.